Filippenzen 1. Ja, waar we de vorige keer geëindigd waren, dat was met dat lastige gedeelte. Van vers 21, 22, 23. Ja, het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar is en wat ik verkiezen zal, dat weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen. We hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer ver het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dan vandaag gaan we verder met het gedeelte daarna. 25 tot en met... Ja, eigenlijk moeten we dan 2 tot en met 5 wellicht samen nemen. En dan ook het parallelle gedeelte. Ik weet niet of jullie nog herinneren dat ik aan het begin die structuur heb meegegeven. En dat die structuur die doet dat, neemt dat samen met hoofdstuk 3 vanaf vers 17 tot en met 4 vers 1. Misschien kun je beter zeggen vanaf vers 15. Ja, en daar zullen we ons vandaag op richten. Dus ik ga lezen Filippenzen 1 vanaf vers 25 tot en met 2 vers 5. En dan zullen we ook het parallelle gedeelte Filippenzen 3 er even bij pakken. Of ja, parallel. Ik bedoel, ik zal ik zo meteen uit proberen te leggen. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Alleen wandel waardig het evangelie van Christus, opdat hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken mag horen dat gij staat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof van het evangelie, en dat u in geen ding verschrikt wordt door degenen die tegenstaan, hetwelk hun wel een bewijs is van het verderf, maar u der zaligheid en dat van God. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, dezelfde strijd hebbende, hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is van de geest, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat ge moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doe geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemende dan zichzelf. En ieder zie niet op het zijne, maar en ieder zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Nou, we zullen naar dit gedeelte kijken. En zo af en toe zal dan ook voorbij komen Filippenzen 3. En dan lees ik vanaf vers 15. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, laat ons dit bedenken. En indien gij iets anders voelt. En dat is iedere keer dat woord phroneo, en dat heeft meer dus denken. Ook dat zal u God openbaren. Doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen en laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merk op degenen die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb, en u ook wenende zeg, dat ze vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik en welke heerlijkheid is in hun schande. welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking, of de inwerking, waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat alzo in de Heere. Geliefden. Eerst nog hoofdstuk 1 en dan 25 en 26. En dat hoort nog bij het gedeelte in de structuur die ik de eerste keer heb meegegeven met bij B. En daar had ik de letter B gegeven. Letter A was dan de inleiding, vers 1 en 2. En dan B, daar hadden we het gedeelte aangekoppeld van 1 vers 3 tot en met 26. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap van het geloof. Dus dat zegt Paulus. Hij weet wat er gaat gebeuren. Hij zegt, hij wist dat hij nog zou blijven. En volgens mij kan dat maar één ding betekenen. Dat hij dus niet zal heen gaan, maar dat hij hier zal blijven. En dat hij wellicht ook, want dat verwacht hij duidelijk ook, uit zijn banden zal worden verlost. Dat die banden waar hij het over heeft in het eerste gedeelte, waarin hij aangeeft dat hij in de gevangenis zit. En dat hij dan weer bij de Filippenzen zou komen. En dan de reden waarom hij dat zegt, en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap van het geloof. En die blijdschap van het geloof, daar koppelt u aan opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Die tegenwoordigheid, dat is het bekende woordje parousia. Dat is de aanwezigheid, erbij zijn. Dus Paulus die verlangt naar zijn eigen aanwezigheid bij de Filippenzen. En waarom? Opdat uw roem in Christus, dus hun roemen in hem, in zijn werk, dus niet in hun eigen werk, maar of in het werk van anderen, maar het roemen in Christus Jezus, overvloedig is voor Paulus. Ja, overvloedig is aan mij. En dat woord overvloedig, ik weet niet zeker of we dat al een keer eerder hebben bekeken met het einde van zijn brief. Het is alsof Paulus hier zegt, dat is voor mij het voornaamste. Jullie blijdschap, jullie roemen in Christus. En opdat die roem in Christus overvloedig is voor mij. Die Filippenzen, dat schrijft Paulus in hoofdstuk 4... Dat is dat gedeelte waarvan we hebben gezien dat dat in relatie staat met dat eerste gedeelte. Daar gebruikt Paulus dat overvloedig ook in dat tweede gedeelte. Die Filippenzen waren zeer vrijgevige mensen. Ze dachten altijd aan Paulus en ze dachten ook aan zijn levensomstandigheden. Aan zijn aan de dingen die hij nodig had. En dat zie je dan in het allerlaatste stukje. Vers 16. Of laten we 15 ook maar erbij pakken. En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot noodruft. Dus alles wat ik nodig had. Dus die Filippenzen die achtervolgden Paulus als het ware met hun gaven, die Macedoniërs. Niet dat ik de gaven zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed en ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb dat u gezonden was als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. Dus Paulus die ziet die gift van de Filippenzen als een offer. Een offer aan de Heer. Een welriekende reuk. Dat is een term die je bij de offers in Leviticus bij allemaal ziet terugkomen. Ja, een welriekende reuk en een aangenaam offer, Gode welbehagelijk. Dus het ging Paulus niet zozeer om dat ze aan hem dachten, maar dat hij zag dat echt als een offer wat aan de Heer was gegeven. Voor God aangenaam. En dat deden ze niet karig. Die was overvloedig. Hij is overvloedig tot uw rekening. Zie je dan in vers 17. En ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Dus het gaat hier over overvloed. Nou, Paulus gebruikt datzelfde woord overvloed in vers 26 van hoofdstuk 1. Zoals we gezien hebben, meerdere woorden zijn die je in dat eerste hoofdstuk en dat vierde hoofdstuk met elkaar kunt vergelijken. Maar hier zegt hij dus ook overvloedig. Maar nu gaat het niet om een materiële gave. Hij wil dat hun roemen in Christus, het verheerlijken van Christus, dat die overvloedig is. En dat is dan ook voor hem, voor Paulus. Ze waren tenslotte zijn bekeerlingen, zal ik maar zeggen, zijn kinderen in het geloof. En dan door mijn tegenwoordigheid, mijn parousia bij jullie. Ja, dus op de een of andere manier verwachtte Paulus dat hij vrijgelaten zou worden. En dat hij. En hij laat hier ook wel zien dat die Filippenzen bij hem net zoveel op zijn hart zaten als dat hij bij de Filippenzen in het hart was. Nou, dan het volgende gedeelte. Wandelt waardig het evangelie van Christus. Dat waardig wandelen, ja, dat kom je in de Colossensebrief kom je dat tegen, in de Efezebrief. Ja, wandel waardig het evangelie, wandel waardig de roeping waarmee u geroepen bent. Alleen het woord wandelen, wat Paulus hier gebruikt, dat is een iets ander woord. Weet u het nog? Ja, we hebben.
Het is geen sunwoord.
Maar het heeft hetzelfde te maken, dezelfde bron eigenlijk als onze wandel is in de hemelen, in vers 20, hoofdstuk 3, vers 20. Ja, dus daar zie je dan ook alweer een koppeling tussen dit gedeelte en dat hoofdstuk 3. En die wandel in vers 20, dat is polytuima. En polis, dat is het Griekse woord voor een stad. En dus een polytuima, kun je zeggen, dat is letterlijk vertaald het burgerschap. En je moet bedenken, waarschijnlijk was Filippi een Romeinse kolonie. Dus dat hele idee van dat je je burgerschap had in een bepaalde stad, maar in een hele andere stad woonde. Ja, dat was wel bekend in het Romeinse Rijk. Ja, dus er waren kolonies en dan was je een burger van Rome. En Rome is dan, dat was de grote hoofdstad natuurlijk van het Rijk. En als je dan de burgerrechten had, dan was waar je ook woonde, ja, dan golden daar ook jouw burgerrechten. Dat had niet elke inwoner van Filippi bijvoorbeeld, of niet elke stad had ook die burgerrechten. Maar het hele beeld daarvan, dat was duidelijk. Je zou kunnen zeggen van als je een groep Nederlanders heeft die ergens in het buitenland gewoond, die gaan vaak ergens op eenzelfde compound wonen. En die delen dan nog steeds hun gebruiken, hun bijzonderheden. Maar ook ze houden hun rechten en plichten in het vaderland, in Nederland. Ja, en dat is het idee van een kolonie. En dat is ook het idee van die wandel. En hier ook dat wandelen. Ja, dat is het werkwoord wat bij dat burgerschap hoort. Dus ja, wandelen als een burger. Leven als een burger. En waar is dat burgerschap? Nou, dat zegt Paulus in Filippenzen 3. Vers 20. Dat burgerschap is in de hemelen. Natuurlijk bevinden we ons hier nog gewoon op aarde. Natuurlijk hebben we gewoon hier ons natuurlijke leven, zou ik maar zeggen. Maar ons ware, de ware plek waar we thuis horen, waar we ons thuis kunnen noemen. Waar we vandaan komen, waar we heen gaan. Dat is Christus. Daarin, in hem, hebben wij ons burgerschap. En dat is onze wandel. En als Paulus zegt, wandelt waardig het evangelie van Christus, dan bedoelt hij dat we moeten wandelen inderdaad in die geest. Niet alsof je alles hier en nu op aarde is. Alsof hier al je ambities liggen. Alsof hier al je wensen en je verlangen dus liggen. Nee, onze verlangens zijn. Nou, ik hoop dat we ertoe kunnen komen om te zijn zoals Paulus. Dat we ernaar verlangen om in Christus Jezus te roemen. En dat die roem overvloedig is. Ja, vers 26. De koppeling tussen vers 26 en 27 is denk ik dat woordje parousia en het afwezig zijn in vers 27. Hetzij ik afwezig ben. Parousia komt van par einai. En afwezig zijn komt van ab einai. Ja, dus daar gebruikt Paulus nou, niet eens een woordspeling, maar wel een koppeling van of ik er nou wel ben of niet ben. Jullie wandel is in de hemelen. En hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, dat ik van uw zaken mag horen, dat u staat. En nou komt er een heel belangrijk stukje. En de eenheid. Daar focust Paulus zich heel erg op. Ook weer in dit stuk. Maar ook in het gedeelte wat we zo meteen in hoofdstuk 3 nog een keertje zien. Ja, hij wilde dat eenheid van denken. En het eerste wat hij zegt, dat u staat in één geest met één gemoed. Dat gemoed, dat is het woord psyche, ziel. Lichaam en ziel, of geest en ziel. Gezamenlijk, en nu heb je wel dat woordje sun atleia, dus samen strijdende door het geloof van het evangelie. Ik zou liever vertalen, en dat kan, het is een derde naamval, een dativus. Er staat helemaal, dat woordje door staat er niet in de Griekse tekst. En daar kun je ook het voorzetsel voor neerzetten. En dat vind ik eigenlijk veel waarschijnlijker. Ja, Paulus die roept hen op dat ze met één geest, met één ziel, gezamenlijk strijden voor het geloof van het evangelie. En je ziet, het is strijden. Vers 30 komt die strijd nog een keer. Dezelfde strijd hebbende. De strijd die gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Nou, hoe dan? Hij heeft daar net over gelezen. Dat hij in de banden zit, in de gevangenis. Dat er tegenstanders zijn. Mensen die aan zijn banden nog wat extra lijden willen toevoegen door banden verdrukking toe te brengen, vers 16. Door Christus uit twisting en niet zuiver te prediken. Dat is kennelijk het lijden waar Paulus het hier over heeft. En daar moeten dus die Filippenzen, die moeten daartegen staan. Dat is een belangrijk woordje, dat gij staat in één geest met één ziel. Gezamenlijk strijdende voor het geloof van het evangelie. En dus ook niet verschrikt te worden door degene die tegenstaan, die weerstand bieden. Hetwelk hun wel een bewijs is van het verderf, maar u der zaligheid en dat van God. En dan vers 29, want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Paulus die gebruikt daar dat uit genade gegeven, dat is één woordje, één Grieks woordje. En dat gebruikt hij op deze bladzijde nog een keertje. En alleen daar hebben de vertalers het uit genade weggelaten. En dat is, en volgens mij doet Paulus het expres datzelfde woord nog een keer gebruiken. En dat is op zich wel een hele mooie koppeling. En waar doet hij dat? Dat is in vers 9. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam. Ja, en daar zou je, als je consequent hier vertaalt, het staat in dezelfde vorm, het is hetzelfde woord, uit genade gegeven, welke boven alle naam is. Ja, dus het is een genadelijke gave van God ook aan de Zoon, zoals die ook aan ons heeft gegeven, in de zaak van Christus te geloven. En wat is dat dan? Nou, die eenheid van denken. Van zegt Paulus in vers 5, dat denken wat in u is, dat was ook hetgeen wat in Christus Jezus was. En dan zien we, daar komen we een volgende keer wel op, de stappen van zijn vernedering. Ja, want hij was in de gestaltenis van God, of in de vorm van God, de morfe. Geen roof geacht, heeft God even gelijk te zijn, maar hij heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen en in één gedaante geworden als een mens. En heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood van het kruis. En daarom, vanwege dat alles, dus ook de dood van het kruis. Omdat Christus de weg volkomen heeft gelopen onder de wet. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven. Uit genade gegeven. Dus als je dat leest, want u is uit genade gegeven, de zaak van Christus, in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, dan moet je dat meteen ook koppelen aan het lijden van Christus en ook aan zijn verhoging. Nou, ik heb het al gehad over die wandel, dat wandelen. En die wandel in de hemelen, die vind je dus in 3 vers 18 ook weer terug. Staat. Wat we net zagen in 1 vers 27. Staat in één geest. Nou, dat staan zie je ook in 4 vers 1. Wat tot dat gedeelte behoort. Staat alzo in de Heere, geliefden. Gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon. Staat alzo. Dus Paulus die legt hier de nadruk op vast te staan. Ook tegenover de mensen die tegenstaan. En bij strijden hoort lijden. Maar tegelijkertijd is ons gegeven in de zaak van Christus te geloven. En voor hem te lijden. En dat lijden, dat koppel je dan aan dat lijden van Christus hoofdstuk 2, vers 5 en verder. En dat uit genade gegeven, dat koppelen we ook aan de naam. Ja, we dragen straks dezelfde naam als die aan hem uit genade is gegeven. Dat is de zaak van Christus. En dat is natuurlijk een buitengewoon groot gegeven. Maar als Paulus zegt van uw wandel, uw burgerschap is in de hemelen, dan moet hij ook wel tot hele hoge dingen grijpen. Om duidelijk te maken, het gaat over iets heel bijzonders. Ja, dat leven in Christus. Daarom gebruikt hij denk ik bijvoorbeeld ook mijn blijdschap en kroon. Die woorden die past hij gewoon toe op de broeders. Mijn blijdschap en kroon. Maar kroon heeft ook iets met een plaats van heerschappij te maken. Ja, snap je een beetje wat ik zeggen wil? Ja. Die eenheid. Ja, en dat samen strijden. Dat werkt Paulus uit in hoofdstuk 2. Vervult mijn blijdschap. Ja, dat hebben we al een keer in een aparte studie helemaal nagelopen. Hè? De blijdschap van in de Filippense brief. Zo vervult mijn blijdschap dat je mag eensgezind zijn. Dezelfde liefde hebbende, één gemoed, één gevoelen, of één wijze van denken. Geen twisting, geen ding doortwisting of ijdele eer, maar de ootmoedigheid achter een de ander zichzelf, uitnemende dan zichzelf. Ja, dus Paulus die probeert die ene geest, en ik zou bijna zeggen, dat ene lichaam probeert hier te laten zien. Misschien dat hij daarom ook gebruikt in vers 27, staat dan in één geest en één ziel. Geest en ziel, dat zijn dingen die bij de mens horen, het mens zijn. Ja, en dat, als die dan tegen een grote groep mensen zijn, dat je van wees één van ziel en één van geest, dan vorm je gewoon één groot nieuw organisme als het ware. En ik moest hier wel denken aan het toen ik dit laatste stukje zat voor te bereiden, zat ik hier wel te denken van wellicht dat Paulus hier inderdaad ook aan dat ene lichaam heeft gedacht. En dat lichaam, dat zie je dan ook in Filippenzen 3 weer terug. En dan gaat het over ons persoonlijke lichaam, dat wel. En dat is dan weer gekoppeld aan die wandel. Onze wandel is in de hemelen, hoofdstuk 3 vers 20, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Die ons vernederd lichaam, ja, het lichaam van onze vernedering, het lichaam waarin we nu leven, dat betekent niet dat een wegwerplichaam is, van waar we van verlost moeten worden of iets worden. Nee, onze verlossing is ook van het lichaam. Ja, we worden als mens word je in zich heel verlost. Ook het lichaam zelf. Het lichaam is een belangrijk gegeven. Dat is niet iets dat we als een stukje afval straks weggooien of iets dergelijks. In 1 Korinthe 15, het lichaam wordt gezaaid en daaruit komt dat nieuwe lichaam. Ja, die twee die worden aan elkaar gekoppeld. Dus ook het lichaam waarin we nu leven, is gewoon belangrijk. Het geeft uiting aan onze identiteit, van wie we zijn, wat we zijn. En dat is bij Paulus is dat nooit iets iets minderwaardigs. Het is niet hetzelfde, het lichaam is niet hetzelfde als het vlees. Ja, dan heeft het over het zondige vlees. Maar vlees en lichaam, die twee woorden, die onderscheidt Paulus zorgvuldig. En dat, ik denk dat je dat goed is dat je dat onderscheid ziet in de Bijbel. Maar die ons vernederd lichaam veranderen zal. Ja, je ziet, het wordt ook niet vernietigd of weet ik wat. Nee, het wordt veranderd. Opdat het, ons lichaam, gelijkvormig wordt. En daar staat het woordje submorpho. Daar heb je weer zo'n sunwoord. Gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam. Naar de werking, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Nou, ik richtte net eventjes de aandacht op dat lichaam. En nu, dit is natuurlijk iets heel persoonlijks. Die ons vernederd lichaam gelijkvormig zal worden maken aan zijn heerlijk lichaam. Maar tegelijkertijd zie je in alles wat hij hier zegt, zie je ook die koppeling naar Efeze. En dat zal ik proberen uit te leggen. In de eerste plaats, dat synmorphos. Ja, dus gelijkvormig. Paulus die gebruikt de vorm morphe. Ja, sorry voor mijn gebruik van de Griekse woordjes, maar het is wel prettig om dat te zien. Want in de Statenvertaling die ik nu voor me heb, Daar zie je dat, die overeenkomst niet. Maar als je voor die Filippenzen die brief natuurlijk achter elkaar iedere keer maar hoorde lezen, die gingen gewoon begrijpen van, ja, Paulus die legt hier een koppeling. Welke koppeling? Nou, de gestaltenis van God. Ja, vers 6 van hoofdstuk 2, vers 6. Die in de gestaltenis, in de morfe van God was, zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar hij heeft zichzelf vernietigd, ontledigd, moet je zeggen, de vorm, de morfe, van een dienstknecht aangenomen hebbende. En nou, het ligt er verschrikkelijk dik bovenop, hier in de tekst. Christus, voor wie het geen roof was om aan God gelijk te zijn. Altijd een bijzondere uitdrukking gevonden, maar als je erover nadenkt, van voor wie was het wel roof? Nou, dat was het voor Adam en voor andere schepselen die, bijvoorbeeld de Satan, die overdekkende Gerub, die in zijn hart, Ezekiel 28, die zei van, ik ben aan God gelijk. Nou, dat is roof, dus diefstal, want dat zijn we niet. Ja, dus voor Christus was het geen roof, om in de vorm, in de morfe van God te zijn. En wat doet deze Christus? Nou, die ontledigt zich. Dat is het tegenovergestelde van volmaken. En je weet, volmaken of vervullen, dat is een belangrijke, heel belangrijk woordje in de brieven van het geheimenis. Zeker de Efezebrief. De volheid en het volmaken. Maar Christus die uit de volheid van God komt, die de volheid van God is, die maakt zichzelf leeg. Precies tegenovergestelde. Dan wat doet hij dan? Hij heeft zichzelf ontledigd en heeft de vorm van een dienstknecht aangenomen. Is de mensen gelijk geworden en in de gedaante geworden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden, zijnde tot de dood, ja, de dood van het kruis. Dus hij heeft zichzelf vernederd. En wat is de vrucht daarvan voor ons? Nou, precies de tegenovergestelde richting. De mens leeft al in dat vernederde lichaam. Hoofdstuk 3. Vers 21, dat vernederde lichaam. En dat woord submorphos, daar heb je dus die vorm weer terug, die gedaante, die gestaltenis. En dat wordt gelijkvormig aan zijn heerlijke lichaam. En in dat heerlijke lichaam, dat verheerlijkte lichaam, dat is die verhoging. Die verhoging die naam hoort, die uit genade is gegeven. De allerhoogste naam. En dat is het is gewoon te wonderlijk om over na te denken, om over te spreken natuurlijk, maar dat vernederde lichaam, wat veranderd zal worden, en van dezelfde, zoals Christus in de gestaltenis van God was, zo zullen wij zijn in de gestaltenis van zijn heerlijke lichaam. Dat is wat Paulus hier zegt. En Christus heeft dus de tegenovergestelde richting genomen. Hij was heerlijk, heeft zichzelf vernederd, hij heeft zichzelf ontledigd. En opdat wij de ommekeer kunnen maken vanuit het vernederde lichaam, veranderd zullen worden naar zijn heerlijke lichaam. En hoe gebeurt dat? Naar de werking, er staat de inwerking, energeo, het woord energie komt daar bij ons vandaan, energeo, de inwerking, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar bij dit gedeelte denk ik dan echt aan Efeze 1. Nou, laten we daar ook nog even naar kijken. Efeze 1. Want ja, daar kun je Filippenzen 2 zo ongeveer naast leggen en 3. En daar gaat het over dat gebed van Paulus. Efeze 1. In vers 17. Vijftiende begint dat. Daarom ook ik gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus dat onder u is en de liefde tot al de heiligen, houd niet op voor u te danken. Gedenken u in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader de heerlijkheid u geven, de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, namelijk verlichte ogen van uw verstand, opdat u mag weten welke zij de hoop van zijn roeping, welke de rijkdom zij van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige plaatsen, en welke de uitnemende grootheid van zijn kracht zij aan ons, die geloven naar de werking der sterkte van zijn macht. Dat is die inwerking. En wat is die inwerking van de sterkte van zijn macht? Nou, die hij gewrocht, die hij gewerkt heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet in de rechterhand in de hemel. Dus daar zie je precies hetzelfde als we net in Filippenzen 2 lazen. De Heer die dood was, maar hij heeft in hem gewerkt en hem uit de doden opgewekt. Door die kracht ingewerkt en gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappijen en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Nou, dat is de taal van Filippenzen 3. Ja? Dus opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking, wat we dus in Efeze 1 ook zagen, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. En dat is ook de verklaring bij Filippenzen 2. Dus de Heer die zich heeft vernederd, is gestorven. En dat hij dan uitermate wordt verhoogd. Ja, dat uitermate verhoogd, dat lees je ook weer terug hier in dat stukje in Efeze. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, en boven alle naam die genaamd wordt. Christus die een naam krijgt. Maar dat is wel een naam boven al die namen die er genaamd worden. Dat is een hele nieuwe naam. Of in ieder geval de allerhoogste naam. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Nou, daar zie je dus ook die koppeling naar Filippenzen 3 weer terug. En hij heeft hem aan de gemeente, dat is die eenheid waar Paulus in de Filippenzen zo enorm de nadruk op legt. Eén geest, één ziel, één denken, één gemoed. Tot een hoofd boven alle dingen. En dan zegt hij erbij, die zijn lichaam is en de volheid, dat is de vervulling, de volheid van degene die alles in allen volmaakt. Dat is Christus, dat is de gemeente, de volheid van degene die alles in allen volmaakt. En dat staat in een enorm contrast met het werk van Christus die zichzelf eerst leegmaakt in Filippenzen 2. Ik zit nu met een heleboel teksten door elkaar heen en ik weet niet of ik het nu duidelijk uitleg, maar ik hoop dat jullie het verband een beetje zien hier. En dat lichaam in Efeze, nou dat is natuurlijk een eenheid, het lichaam en het hoofd. In Filippenzen gaat het over om het vernederde lichaam van een ieder van ons. We bewaren, denk ik, ook gewoon onze eigen identiteit straks, de opstanding. En dat is juist het mooie, eenheid of diversiteit in eenheid. Of eenheid in diversiteit, ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Maar dus dit lichaam wat veranderd zal worden en zal stralen, zal heerlijk zijn aan zijn verheerlijk lichaam. Aan zijn heerlijk lichaam, zijn verhoogde lichaam, onder die ene naam. Ja, en dan kan ik me er, als ik soms een beetje over zit te fantaseren, kan ik me voorstellen dat deze hele kosmos straks zal stralen. Want als wij straks zo allemaal zullen stralen zoals Christus daarop op de berg der verheerling heeft staan stralen. En we zullen allemaal submorfos zijn aan hem. Ja, dan is het buiten niet meer donker. Bij wijze van spreken. Ja, dat kunnen we ons natuurlijk helemaal niet voorstellen. Maar dat is een machtige werkelijkheid. En dat alles teweeggebracht door die vernedering van Christus. Hoe komt het nou toch dat er mensen zijn die dat tegenstaan? Want dan begrijp je ook dat lijden wel waar Paulus het over heeft. Ja, als dat niet geloofd wordt. Er zijn mensen die willen dat hij de gevangenis indraait. Dat hij de bak in zit. En dat dit gestopt wordt. Ja, die tegenstanders. Ik denk dat we dat dan ook weer zien in die wandel. Ja, wat dus ook een kernwoord is in deze studie. In dit gedeelte. Filippenzen. Het eind van Filippenzen 1 en dat stukje in Filippenzen 3. Want die wandel, zegt hij in vers 17, wees mij navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. En de reden ervoor van, zegt hij, dat ze om navolgers te zijn, navolgers, het is nabootsers zou ik bijna zeggen, dat je precies doet wat ik doe. En op degene die al zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt, want velen wandelen anders. En dat zijn de tegenstanders. En dat betekent niet dat per definitie ongelovigen zijn. Dat denk ik namelijk niet, want dan hoef je niet op te letten. Als het duidelijk zijn mensen die gewoon helemaal niks met geloof, met Christus te maken hebben, daar kan het hier bijna niet over gaan. Maar hij zegt, ze wandelen anders, van wie ik ook dikmos gezegd heb, en nu ook wenende zeg, ja, waarom zou je er anders om huilen, dat zij als vijanden van het kruis van Christus zijn. Hun wandel was alsof ze tegen deze heerlijke waarheid waren. Van dat kruis van Christus, wat we dus in Filippenzen 2 ook tegenkwamen, de dood van het kruis. Dat de weg is naar de verhoging. En ik denk dat dan ook weer diezelfde kwade arbeiders zijn waarin die in Filippenzen 3 vers 2 over heeft. Misschien moeten we een andere keer, of later in de Filippense brief, gewoon in het algemeen is de studie oppakken van, ja, wie zijn nou die tegenstanders van Paulus geweest? Want Paulus die wijst er nog alles een keertje op en hij zegt, pas er voorop. Want feitelijk, en ik denk dat hij dat ermee bedoelt, hun wandel, als onze wandel is in de hemelen, dan zegt hij, welke einde is het verderf in vers 19 van degenen die anders wandelen. En dat verderf, dat woordje zijn we ook weer tegengekomen. In hoofdstuk 1 vers 28. Over degenen die tegenstaan, het welk hun wel een bewijs is van het verderf. Zie je dat? 1 vers 28. En hier zegt hij, welke heerlijkheid is een schande. Welke einde is het verderf en welke God is de buik. En welke heerlijkheid is in hun schande. En die aardse dingen bedenken. De dingen die op de aarde zijn. Tegenover Colossense 3, bedenk de dingen die in de hemelen zijn. Want daar moet onze wandel zijn. Dus dat is de opdracht, niet alleen voor de Filippenzen, denk ik. Maar ook voor ons. Die Filippenzen hadden die aansporing nodig. Anders schrijft Paulus het niet. Wandelt waardig. En met ook duidelijk de aansporingen erbij. We weten wie die Filippenzen. We weten een beetje wie ze waren. Het waren Macedoniërs. Nou, daar lees je alleen maar positieve berichten over. Over de mensen uit Macedonië. En toch spoort Paulus hen aan. En waarschuwt u ze ook. Pas op. Want ja, je hoeft misschien niet verloren te gaan. Maar stel je nou toch voor dat je, dat je dat heerlijke werk waar we het net over hebben gehad, dat stralen van het heelal, dat je dat door onze wandel, dat we dat anderen onthouden of dat we dat onszelf gaan onthouden. Ja, dat is misschien nu te ernstig gezegd allemaal, maar Paulus die spoort dus die gelovigen, die Filippenzen aan, om daar heel nauw en heel precies in te zijn, in die wandel. En in het besef te leven van ons burgerschap. Dat het helemaal niks met ons burgerschap hier in Nederland te maken heeft, maar dat we werkelijk vreemdelingen zijn. En als vreemdelingen in een kolonie te leven, als het ware. Ja, dus een stukje van dat uitgebreide koninkrijk van God hier op aarde. Dat we daarin al leven en wandelen. In de wetenschap dat de werkelijkheid, die nog veel groter is dan dat wij kunnen bedenken, zal gaan komen. Ja, daar mogen we best naar verlangen, denk ik.